Dit is de podcast Zorg met Zin, waar zelfzorg, gezondheid en inspiratie samenkomen. Met inzichten die zinvol zijn en gesprekken die je direct in de actiestand zetten. Over vitaliteit, stress, hormoonbalans, voeding en leefstijl. Over vitaal en gezond ouder worden. Laat je inspireren. Van harte welkom weer bij de volgende aflevering van de Zorg met Zin podcast. En ik heb er ook weer heel veel zin in, zoals altijd natuurlijk. Maar vandaag heb ik ook een hele bijzondere gast eigenlijk. Het is Flora Ingels en onlangs heeft zij haar boek The Flourishing Cycle uitgebracht. Waarin ze de vrouwelijke cyclus eigenlijk vertaalt naar iets heel concreets. Met de fases, met heel veel tips, met haar eigen levensverhaal er doorheen geweven. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Prachtig vormgegeven boek. Ik ben echt heel enthousiast. En ik ben heel blij dat ze hier online in de studio bij mij is. Dat is wat ik al zei, Flora. En van harte welkom, Flora.
Yes, dankjewel. Ja, ik heb er ook heel veel zin in.
Leuk. Wat fijn dat je je tijd voor vrijmaakt.
Ja, ik vind het ook heel belangrijk. En heel passiegericht werk. En ik vind het altijd heel fijn om erover te hebben. Dus, yeah.
Ja, wat gaaf. Hey, even heel kort. Wanneer is je boek uitgekomen?
In januari heb ik de boeklancering. Dus ja, begin januari is ze uitgekomen.
Wat gaaf. Hey, en neem de luisteraars mee in een paar zinnen. Waar gaat je boek over?
Ja, het boek gaat over de cyclus. Dus eigenlijk, wat is de cyclus? Wat zijn de verschillende fases van de cyclus? Dus als vrouw hebben we 4 verschillende fases. En die heb ik onderverdeeld in de 4 seizoenen. Omdat mij dat persoonlijk heel erg veel heeft gebracht. Dan over een stukje hormonen, een stukje bloedsuiker en een stukje over voeding natuurlijk. Dus wat voor rol hebben proteïnes voor de vrouw? Wat voor rol heeft de microvoeding op je darmen? En dan het laatste stukje gaat over recepten afgestemd op de 4 verschillende fases. Dus ik heb 5 recepten per fase en dan ook wat shoppinglist erbij. Een bepaalde soort theeën die goed kunnen werken. Om het eigenlijk deels praktisch te maken en deels het begin meer informatief.
Ja, wauw. Wat een keurige samenvatting zo. Ik zou er veel langer over doen, maar je omschrijft precies wat ik heb mogen zien en mogen bekijken van jouw boek. Ik ben ook heel eerlijk, ik heb hem niet helemaal gelezen. Het is ook zo met iedereen met wie ik praat, dat ik nooit helemaal uitpluis wie is zo iemand nu. Wat heeft hij of zij geschreven of gedaan? Omdat... ik het leuk vind om compleet blanco eigenlijk het gesprek in te gaan. Dus weet dat, ook zeker de luisteraars, die weten dat. Maar weet jij dat ook, Flora, dat ik zo werk? Maar natuurlijk heb ik er wel zo naar gekeken. En wat ik heel gaaf vond, is dat ik heel veel overeenkomsten zie in de thema's die je aansnijdt. En met mijn eigen werk. En daarom vind ik het ook zo leuk dat jij hier te gast bent. Wat ik de laatste tijd heel veel heb, dat zijn de dames in de perimenopauze en de menopauze. Vrouwen met allerlei hormonale klachten. Daar komen we zo ook nog op in jouw boek en in jouw verhaal. Maar echt de cyclus als zodanig. Natuurlijk weet ik wel hoe het allemaal werkt. Maar ik doe daar heel weinig zelf mee in mijn cliëntel. En hoe gaaf is het dat jij dat dus doet. En dat er dus een boek is. Dus het gaaf is dat als ik nou iemand spreek, ik ze ook op jouw boek kan wijzen. En ik ben wel even benieuwd, als iemand voor het eerst jouw boek openslaat, hè, staat in de boekhandel en slaat jouw boek open. Wat hoop je dan dat ze denken? Of wat was jouw wens met het schrijven van het boek?
Een stukje hoop, een stukje zin krijgen om echt ja te zeggen voor je eigen gezondheid. En die ja ook, inderdaad wat je net al deelde, toen wij eventjes voor deze opname hebben gesproken over een stukje regie. Dus om echt weer even te verbinden met je eigen excentrieke ja voor gezondheid. En daar hoort heel erg meer bij om te begrijpen wat de cyclus is. En om te begrijpen dat we als vrouw elke dag anders zijn. En om daar dus meer compassie voor te krijgen. En veel meer een stukje acceptatie voor wie we zijn en... Mij heeft dat zoveel gebracht om mezelf te leren kennen door de verschillende fases heen van de cyclus. En ik hoop heel erg dat vrouwen dus het boek openslaan, dat ze weer een stukje hoop krijgen dat ze hier niet alleen in zijn.
Ja, wat zeg je dat mooi. Ook dat stukje regie. Als ik zelf, ik ben nu 54 en als ik terugkijk, had ik vroeger ja, natuurlijk mijn cyclus en allerlei krampen en pijnen en overlast en stemmingswisselingen en noem het maar op. Maar niet echt destijds bewust zijn van dat het daarmee samenhangt, dat die fases er zijn. Ja, ik denk dat er nog heel veel jonge dames en ook wat oudere dames door het leven gaan die daar geen idee van hebben. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
Ja, en dat is ook het fascinerende van dit werk, vind ik. En toen ik begon met te spreken over mijn eigen verhaal, dan zullen we zo nog wel op terugkomen. Maar toen besefte ik ook dat bijna iedere vrouw heeft een verhaal met haar eigen cyclus. Dus misschien is het PMS, of is het ook PCOS, of is het hele heftige krampen, of is het geen cyclus hebben. Maar iedere vrouw heeft wel iets om te delen. En tegelijkertijd hoor ik ook zo'n verlangen van vrouwen om er dus over te kunnen delen, omdat er zo weinig over gesproken wordt. Het is nog steeds zo'n taboe onderwerp helaas. En ja, elke vrouw heeft de helft van de populatie op de wereld is een vrouw. Dus we hebben er allemaal mee te maken. En als je een man bent, heb je ook mee te maken. Want je eigen dochter of je eigen vrouw, je eigen moeder heeft ook een cyclus. Dus het is ook, het is gewoon heel belangrijk dat we er meer over gaan hebben.
Ja, wat gaaf. Ik bedoel het woord taboe. Ik heb daar verder nooit zo over nagedacht. Ervaar je dat zo dat het wel...
Inmiddels denk ik steeds minder. Misschien is dat als ook een stukje eigen schaamte wat erbij nog zat. Ik merkte dat ik het in het begin, als mensen me vroegen wat voor werken deden, dan zei ik dat ik een chef was. Dan zei ik niet dat ik bezig was als menstruatiecoach. Okay. En nu merk ik dat ik het steeds meer gewoon aan het ownen ben van ik ben een spreker over de... Ik ben een menstruatiecyclus-educator. En dan merk ik soms de reacties van, wat is dat dan? En een beetje spannend soms bij mensen.
Ja.
En kijkende naar mijn gezin, dat was eigenlijk oké. Maar meer mijn grote families, mijn opa en oma bijvoorbeeld. Ja, was niet per se dat we daar nou echt heel openlijk over praten vroeger of zo.
Nee. Ik zit ook te denken, vroeger ook in mijn jeugd was het ook niet iets...
Nee, hè? Of met je vriendinnetjes? Ik weet niet.
Nee, totaal niet. Nee, joh. Want zo sta je eigenlijk helemaal niet bij stil. Ik ben ook benieuwd hoe dat nou bij de huidige generatie is. Van de meiden van een jaar of 12, 13, 14.
Ik ook heel erg. Ik ben ook heel benieuwd.
Dat zou ik wel eens...
Maar het is wel heel mooi, want ik merk wel... Ik kom ook al steeds meer in contact met moeders die dan dochters hebben van... 12 tot en met 18... de leeftijd. En dat daar dus als moeder zijnde dat ze dus een verandering willen geven aan de dochter. Dus laatst had ik een heel mooi gesprek met de moeder die mijn boek wilde kopen om dus eigenlijk voor haar dochter te laten zien van je hoeft er niet voor te schamen. En we gaan het vieren. Ja. Dus nu gaat ze haar dochter meenemen als ze de eerste dag van haar ongesteldheid is om uit eten te gaan of naar de film te gaan. Dat het eigenlijk een vieringsmoment geeft in plaats van dat het dus zoals ik vroeger... Ik vond het maar een beetje vervelend en zo. En ik had er geen zin in. En het was ook niet dat mijn moeder nou echt elke keer stond te juichen van... Oh yes, je bent
er. Nee.
Dus ik vind dat dan mooi. Dus ik merk dat daar verschuiving wel...
Zeker. Kijk misschien. En daar kun jij inderdaad op deze manier mooie veranderingen aanbrengen. Hey, menstruatiecoach zeg je. Of er zou hier nog een mooie term achter. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Grappig. Is dat iets nieuws? Heb je het zelf zo in de wereld gezet? Of komt het uit een ander land waar het wel al heel actief of wordt beoefend? Ik heb geen idee eigenlijk.
Ja, er zijn nog niet heel veel van. In Nederland heb je wel een paar. Eva Luna bijvoorbeeld is best wel bekend.
Oh ja, die ken ik wel.
Dus het gaat heel erg over vrouwen helpen om weer in... verbinding te staan met de cyclus. Dus het is ook veel vrouwen die bijvoorbeeld van de pil afgaan of die van het spiraaltje komen om dus ze eigenlijk te leren over wat de cyclus is. En omdat mijn andere passie is dus voeding, dus ik werk ook heel erg voedingsgericht. Dus dan gaan we ook kijken naar specifiek de persoon, een test laten doen en wat voor soort mineralen en vitamines en zo mis je dan en dat, hoe kunnen we dat dan in een praktisch kookplan. Dus ik doe ook veel live kooksessies met mijn cliënten, want dat vind ik ook
superleuk.
Heel belangrijk om het dus meer in de keuken te brengen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Jeetje, en door die kennis zo te verbinden, want ik weet inderdaad ook uit mijn ervaringen, hadden we het ook van tevoren al even over, hè, in ons voorgesprekje, de enorme gigantische rol die voeding heeft. En de mooie veranderingen die je daar voor je mentale en fysieke gesteldheid mee kan bereiken. Die is in mijn optiek bijna wel grenzeloos. Even medische zaken daar gelaten. Ik bedoel, als iemand iets heeft en daarmee naar de dokter gaat. En dat is iets, dat laten we er even helemaal buiten. Maar als iemand over het algemeen gezond is. Is er zoveel mogelijk met aanpassingen in voeding en een stuk stressmanagement. En stress komen we straks ook nog op. We hebben nog zoveel te bespreken. Maar dat is wel echt heel gaaf dat er zoveel kan. En ik vind die combi, hoe jij dat dan samen hebt gegoten soort van. Ja, dat vind ik echt super gaaf. Leuk.
Dank je.
Hey, we gaan even naar iets minder leuks. Maar het is wel... ook jouw verhaal, PCOS, hè? Dat is een moeilijke naam, dat polycysteus ovarium syndroom, zeg ik dat zo
ja,
goed?
Ja, klopt. Ja.
Kun je eens uitleggen wat dat is?
Ja, het is een syndroom waar 1 op de 10 vrouwen wereldwijd last van hebben. En je hebt het eigenlijk als je 2 van de 3 categorieën of symptomen hebt. En dat noem je dan de Rotterdam category. Eentje is dat je onregelmatige cyclus hebt. Dus dat kan zijn dat je 4 of 5 cycli per jaar hebt. Of dan een keer 4 maanden wel en dan weer 3 maanden niet. De tweede is dat je cystes hebt.
Oh ja.
En cystes, dat zijn dus eigenlijk een eitje dat zit in een zakje. En als het eitje vrijkomt met de eisprong, dan wordt eigenlijk dat zakje wordt dan langzaam afgebroken in het lichaam. Maar bij cystes gebeurt dat niet. En dan blijft het in het lichaam zitten. En over tijd groeien ze. Bijvoorbeeld vrouwen die last hebben van endometriosis. Die hebben ook veel last van cystes. En daar wordt dus ook vaak operatief het verwijderd. En de derde categorie is dat er verhoogd level is van testosteron in vrouwen.
Ja.
Dus ik had 2 van de 3. Dus ik had een hele onregelmatige cyclus. Soms maar 1 of 2 menstruaties per jaar. En ik had dus last van cystes. Ja. Dus in 2019 werd ik daarmee gediagnosticeerd. En helaas is er nog steeds geen plan voor. Dus er is nog geen... Ja, in het ziekenhuis weten ze eigenlijk niet wat ze er tegen kunnen doen. Ze weten ook niet precies de oorzaak. Er wordt gelukkig steeds meer onderzoek naar gedaan.
Okay.
Er is nu ook een link gelegd meer met de bloedsuiker. Daar kunnen we later nog wel dieper op ingaan als we het dieper over voeding hebben. Maar ik werd toen de pil voorgeschreven. En op dat moment voelde ik van ja... Maar dat geeft me dan niet mijn natuurlijk eigen cyclus terug. En dat zeiden ze toen ook. Van ja, nee, maar dan heb je wel tenminste het idee dat je een cyclus hebt.
Ja.
Dus helaas is er nog niet, nog steeds geen
remedie voor. Nee, maar met voeding kun je wel al hier iets in doen, hè? Als we daar meteen dat haakje pakken.
Zeker,
dan.
Ja. Dus er is inderdaad geen medische oplossing voor. Maar omdat het een... deels hormonale en deels metabolistisch aandoening is, kan je dus met voeding het metabolistische gedeelte eigenlijk heel goed temmen als het ware. Of weer langzaam naar een natuurlijke staat komen waar je hormonen meer gereguleerd zijn.
Ja.
En dat is bij mij dus wel gebeurd. Dus ik ben op levensstijlgebied gewoon helemaal ingedoken en op voedingsgebied mezelf echt heel erg onderwezen van wat voor vitamines, mineralen, voedingsstoffen heb ik nodig om meer balans te brengen. En een stukje stressmanagement er ook bij.
Ja, en wat heeft dat voor je gedaan?
Ja, dat heeft ervoor geleid dat ik 2 jaar lang heb gedaan alsof ik een cyclus had. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd naar die verschillende fases. Omdat ik dus heel veel aan het lezen was en ik ging ook opleidingen doen. En daar hoorde ik dus van, oké, als je in je menstruatie zit, dan zijn je hormonen heel erg laag. Dan ga je naar je folliculaire fase. Dan wordt langzaam oestrogeen aangemaakt. Dan voel je dus ook oestrogeen is gelinkt aan je serotonine. Dus dan voel je langzaam dat je meer zin hebt om naar buiten te treden. En vanuit survival optiek is het ook... de serotonine maakt ons dat we meer aantrekkelijk worden. En dat we meer zin hebben om mannetjes aan te trekken. Het is wel leuk, want ze hebben dus een onderzoek gedaan dat ons haar wordt ook echt meer glanzend. En ons... door de collageenproductie.
Oh,
ja, want door de collageenproductie wordt ons gezicht ook strakker. Dus we zien er ook net iets anders uit. Ja, dit is voornamelijk net voor de ovulatie. Want dan piekt onze oestrogeen. Dus dan heb je de ovulatie. En dan na de ovulatie daalt de oestrogeen. En dan wordt progesteron aangemaakt. En progesteron zorgt dat we ja, weer wat kalmeren, dat we weer naar binnen keren. Want dit is eigenlijk het hormoon, je hoort het ook in de naam progestatie, dus voor de zwangerschap. Dus ons lichaam denkt dat we zwanger zijn, dus dat zorgt ervoor dat we meer naar binnen keren, dat we meer rust nemen. En ik las dus heel erg over die verschillende energieën en die verschillende, of energie in de zin van, ja, dat je in je folliculaire fase heb je gewoon veel meer naar buiten te treden. Heb je ook echt letterlijk meer energie, veel meer dan 2 weken later in je luteale fase. En op voedingsgebied kan je ook heel veel andere behoeftes daarin hebben. Dus ik ging 2 jaar lang dit eigenlijk uitproberen. Ook omdat ik merkte dat ik zo'n geen verbinding had met mijn lijf. Ik merkte gewoon dat ik had sowieso ook een beetje last met emotioneel eten. En voeding was sowieso voor mij altijd een beetje een spannend thema. Dus ik was ook benieuwd met hoe zou het zijn als ik mijn voeding ga aanpassen op zogenoemd deze 4 fases. Dus dat heeft me eigenlijk een veel diepere verbinding met mezelf gebracht. En veel meer een soort van, ja, zoals ik net al een beetje benoemde, acceptatie. Stukje zelfliefde, stukje... Ja, dat in plaats van dat mijn lens naar buiten werd gericht, dat het echt even om mij draaide en dat het om mijn gezondheid ging. En dat, denk ik, was al heel bijzonder om dat mee te maken. Dat ik echt voor mezelf koos en voor mijn eigen... Ja, mezelf echt even prioriteerde. En dat was heel goed geweest, ja.
Wat gaaf. Hey, en als ik vraag maar hoe oud ben je, of was je toen je dat deed, die 2 jaar?
Ja, ik was toen 19 tot 21, dus nog best wel jong.
Echt jong, ja. Jeetje, maar wat gaaf. Ik bedoel, heel veel mensen... En heel veel luisteraars nu zullen ook denken, ja, ik ook. Ik noem het even mijn generatie, die zouden willen dat ze op die leeftijd al zo bewust überhaupt naar binnen zouden kunnen keren en naar het lichaam luisteren, weet je. En met alle positieve gevolgen van dien. Dus dat is wel heel mooi. En heb jij het idee dat ook vrouwen van jouw leeftijd hier over het algemeen bewuster mee bezig zijn dan bijvoorbeeld een jaar of 30 geleden? Of hoe zie je dat?
Ja. En ik denk ook de positieve kant van social media hierin. Dat er ook heel veel tegenwoordig gezien. Ik merkte ook bij mijn nichtjes die nog een stukje jonger zijn dan ik, dat ze er ook heel erg mee bezig zijn. En dat puur echt door reels die ze kijken op Instagram. En dat vind ik dan wel weer leuk. En ook wel er meer boeken erover. En ik merk dat er wel, er is wel een opening, denk ik, ook in de samenleving dat er meer over wordt gesproken. Ja.
Ja. En ik vroeg me net af, hoe zit het eigenlijk met dit soort educatie buiten biologielessen om, hè? En lentekriebels en dat soort zaken. Weet jij, dat weet ik namelijk niet, wordt dat thema cyclus überhaupt in het onderwijs ergens meegenomen? Dus buiten deze 2 momenten misschien?
Naar mijn idee niet. Nee, dus daar ligt voor mij ook wel het stukje, verdriet is een groot woord, maar wel een stukje gemist in ieder geval mijn eigen helingsverhaal. Waarom heb ik niet meer geleerd op school? Waarom heb ik niet meer van mijn ouders meegekregen? Waarom moest ik het allemaal zelf uitzoeken?
Ja,
en ik ben vast niet de enige, dus daarin voel ik ook van, hoe gaaf zou het zijn als we dit als een vast vak gaan aanbieden. Dus ik heb teruggekoppeld naar mijn oude middelbare school dat ik daar waarschijnlijk vanaf volgend jaar wat gastlessen mag gaan geven.
Superleuk.
Super. Ja, ik denk dat ze dit wel kunnen gebruiken. Ja.
Zeker weten. Ja, joh. En wie weet wat voor golf je daarmee teweeg brengt in Nederland en misschien daarbuiten. Ja, want dit is dus ook een van die thema's waarvan ik ook denk, waarom precies net als jij wisten we dat allemaal niet en weten we dat allemaal niet en leren ze dat nu niet. En tuurlijk, je hebt tegenwoordig alle andere media, hè, of manieren waarop mensen dus, of kinderen, jongeren, daar informatie kunnen halen. Maar toevallig vertelde ik ook onlangs aan onze dochter het verhaal dat ik, volgens mij, toen was het nog klas 6, hè, de 6e klas van de lagere school, kregen we een... of het was de 5e, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval een gastcollege van een ex-junkie. En dat verhaal, je wil niet weten, volgens mij heb ik wel iedere maand van mijn leven haal ik dat verhaal wel aan. In de zin van dat ik dan wat lees. Of het heeft gewoon zoveel impact gemaakt. En dat is wat ik daarmee wil zeggen. Het is toevallig dan dat verhaal. Maar stel dat het destijds over de cyclus ging. Of stel, want dat is ook echt mijn missie. Ik wil zou het liefst willen. Hè, dat, of mijn missie is ook echt om op de basisschool en de middelbare school ook gastcolleges te gaan geven. En as we speak ben ik daar ook mee bezig met een aantal mensen en partijen. Over een stukje hormonen, maar ook voeding. Wat doet voeding nou eigenlijk echt met je? Wat doet het nu? Wat doet het over 20 jaar? Wat doet het over 40 jaar? En wat is voeding? En wat zit erin? De transvetten, de E-nummers, de suikers, de verborgen suikers.
Ja.
Hoe maak je daar gezondere keuzes in? En dat soort dingen. Hè? En dat is dan ook zo'n thema waarvan ik denk van... Ja, jeetje, als ik dat allemaal geweten had, had ik totaal andere dingen gegeten. Een andere visie. En dan nog, weet je, kan je natuurlijk alles doen, maar je bent wel beter geïnformeerd. He, dus dat bespeur ik ook dan op dit stuk, de cyclus, om daar weer op terug te komen. Daar ligt ook echt zoveel. En ik denk ook een stuk taboe doorbreken, als je dan over de cyclus hebt, begrip kweken, gehoord, gezien voelen ook überhaupt met waar je mee rondloopt, als jonge meid, noem ik het dan even, jonge vrouw. Dat je daar volgens mij ook op mentaal vlak heel veel positieve dingen mee kunt creëren door daar meer aandacht aan te geven.
Zeker, want ik gebruik vaak het metafoor dat de cyclus echt voor mij in ieder geval als een kompas voelt. En dat elke dag het kompas misschien ergens anders heen wijst. En hoe kunnen we daar dan naar leren luisteren? En dat gaat dus ook echt een stukje zelfzorg. En waar leren we nou over zelfzorg? Ja, dat leren we nergens, dus dat kunnen we eigenlijk alleen maar... Maar het gaat weer om terug naar binnen te keren.
Ja. En dat het oké is ook. Hè? En dat je die rust ook nodig hebt. Of die momenten ook kan. En moet pakken. Heel vaak gaan mensen maar door. En dan kom ik ook op een heel mooi thema. Waar je net ook al even het over had. Over stress.
Mm-hmm. Ja.
Vertel. Wat vertel je over je boek?
Nou, stress, daar ben ik niet eens zo super diep op ingegaan. Omdat ik heb het boek 2 jaar geleden ben ik begonnen met schrijven. En ik bleef maar meer onderwerpen leuk vinden en meer informatie zelf leren. Dus op een gegeven moment heb ik ook tegen mezelf gezegd, oké, nu is het klaar, nu is het rond. Dus ik heb wel wat genoemd over stress, maar nu zou ik eigenlijk een heel hoofdstuk eraan willen toewijden met de kennis die ik nu heb. Maar ons lichaam... Die prioriteert eigenlijk altijd overleven boven reproduceren. Dus ons brein staat eigenlijk constant aan om te scannen om in de omgeving. Zijn we veilig, ja of nee? Want zo, ons brein is nog steeds gewired. Het is gemaakt alsof we zoals vroeger leven, als jagers en verzamelaars. Dus we hebben nog steeds een oerbrein.
Ja.
Als we nu in een situatie zitten waar stress wordt waargenomen, dan gaat ons lichaam cortisol en dat stresshormoon aanmaken. En dan wordt cortisol best wel een slechte reputatie, maar we hebben echt wel een goed, gezond level van cortisol nodig om ook wakker te worden in de ochtend. Of als er in één keer vuur is in de keuken, hebben we ook die cortisol nodig en adrenaline om ons in actie te brengen.
Ja.
Maar helaas leven we in een samenleving waar heel vaak te veel cortisol wordt aangemaakt. Dus dat noem je dan eigenlijk chronische stress. En wat chronische stress doet, is je lichaam heeft eigenlijk een hormoonpyramide. En volgens die piramide worden de hormonen aangemaakt. En onderaan, dus je eerste poort, daar zit cortisol. En bovenaan de laatste poort, de derde poort, daar pas zijn je sekshormonen. Dat zijn je reproductiehormonen, zoals oestrogeen en progesteron. Dus helaas prioriteert ons lichaam veel vaker cortisol boven sekshormonen. En daar leidt dus een onregelmatige cyclus uit. Geen ovulatie, dus geen menstruatie. Veel pijnlijke menstruaties. Heel veel vrouwen, 90% van de vrouwen hebben last van PMS. Dat is ook bijna 9 van de 10 keer kun je dat weer herleiden naar stress.
Ja joh, weet je.
Ja, de stress heeft zo'n invloed. Zowel op mannen als vrouwen. Dit is niet alleen maar een vrouwenverhaal. Maar voor de vrouwen, omdat wij de cyclus hebben, is het wel echt... Ja, hamer ik eigenlijk gewoon wel op stressvermindering. En ja, hoe doe je dat? Dat is een groot deel ook door voeding. Om echt voor jezelf te gaan zorgen. Om goede voedzame maaltijden te maken. Om niet staand snel maar even te eten. Want dat is eigenlijk ook weer een stressmoment. Om bijvoorbeeld te werken met ademhalingstechnieken. Of wel te rusten als we dat nodig hebben. Of om te verbinden met creativiteit. Want creativiteit is eigenlijk ook een hele mooie staat waarin... ook een leuk hormoonverhaal wordt oxytocine in aangemaakt. En oxytocine is het verbindingshormoon.
Ja,
en dat krijg je als je je heel gelukkig voelt. En dat kan voor veel vrouwen zijn in de vorm van creativiteit of buiten wandelen of met een vriendin zijn of seks hebben. En oxytocine zit in dezelfde poort, de eerste poort waar het cortisol wordt aangemaakt. Dus als oxytocine wordt aangemaakt, dan krijgt ons lichaam, ons brein weer een seintje van hey, we zijn weer veilig. We kunnen de cortisol aanmaken, weer even stopzetten. En dan kan weer oestrogeen en progesteron worden aangemaakt. Dus ik probeer het altijd met vrouwen te onderzoeken. Waar word jij gelukkig van? En wat zijn voor jou momenten van ontspanning en waar jij verbonden voelt met jezelf en met anderen? En om die eigenlijk te vergroten.
Ja, wat mooi. Wat gaaf.
Ja.
Om dat zo te horen. Ja, dat klopt. Of klopt sowieso wat je zegt. Maar dat herken ik ook, hè, met dat stukje stress. Dan weer meer richting die perimenopauze of de menopauze zelf natuurlijk. Maar eigenlijk, ja, stress is natuurlijk voor alle fases, alle leeftijden. Je zei het ook voor de mannen. Het is allemaal, daar moeten we niet te veel van hebben. Slash, dat gebeurt eigenlijk al, hè. Natuurlijk die objectieve stress van de agenda en mantelzorg, thuis, kinderen, boodschappen, werk en alles wat daarmee samenhangt. Maar ook die subjectieve stress heb je dan nog. En dan nog inderdaad die, ja, ik noem het even hormonale stress, fysiologische stress, omdat het systeem niet lekker draait. Hè? En ja, dat allemaal bij elkaar, dat heeft natuurlijk veel invloed. En helemaal op een cyclus kan ik me zo voorstellen. Dus, ja.
Ja,
dus wat, als we het dan daarover hebben, je gaf al een stress tip, maar kan je met stress en voeding dan ook weer wat? Heb je daar nog een tip voor?
Ja, dan kom ik eigenlijk even terug op het verhaal van de bloedsuiker.
Ja.
Dus de bloedsuiker, elke keer als ze iets eten waar een vorm van suiker in zit, het kan bijvoorbeeld een appel zijn of een tosti. Tosti is dan weer even een stukje brood.
Ja, maar
dan wordt er glucose wordt omgezet in energie. Dus we hebben dit ook nodig gedurende de dag. Maar als we nou heel veel van suikermomenten binnenkrijgen, dan krijgen we dus een piek in de bloedsuiker en daarna weer een daling. Dus best wel veel mensen ervaren veel energiecrashes gedurende de dag. Voornamelijk 4 uur dipje. Dat komt eigenlijk ook weer bijna 9 van de 10 keer te herleiden naar een instabiele bloedsuiker. Elke keer als er glucose wordt omgezet naar energie, dan wordt er een hormoon daarvoor vrijgemaakt dat heet insuline. En insuline zit ook weer in diezelfde poort als cortisol en oxytocine. Dus elke keer als insuline wordt aangemaakt, die werkt eigenlijk hand in hand met cortisol. Dus dan wordt er ook weer cortisol aangemaakt. Dus als er heel vaak, heel veel insuline wordt aangemaakt, wordt er dus ook weer meer cortisol aangemaakt. En ook vice versa.
Ja.
Ons lichaam, als we in een stressstaat zijn, dan weet ons lichaam niet meer vanuit oertijdperspectief wanneer we weer kunnen gaan eten. Dus dan houdt het lichaam zich ook aan vet. Heel veel vrouwen hebben dus ook vet rondom de buik.
Ja.
Daar worden uiteindelijk ook weer te veel oestrogenen uitgemaakt. En dat is weer een gevolg voor onze hormoonspiegel. Dus terugkomend op het bloedsuiker. Het is eigenlijk heel dus belangrijk om een stabiele bloedsuiker te hebben. En hoe doe je dat? Dat is, nou weer even terug op het tosti verhaal. Als je dus een stukje kaas, er zit best wel wat proteïne en gezonde vet in. Als je er wat vet en proteïne toevoegt aan je maaltijd, dan heb je een veel lagere piek. Dus bijvoorbeeld een appel met een beetje amandelboter is veel lager de piek dan gewoon alleen maar een losse appel. En bijvoorbeeld kan je ook nog in plaats van een heel suikerrijk ontbijt met alleen maar havermout zonder havermout en appel, bijvoorbeeld havermout en banaan, kan je, als je er wat zaadjes aan toevoegt, dan heb je ook al een veel lagere piek. Of als je hartig ontbijt, dat is nog beter. Als je maar bepaalde snackmomenten gedurende de dag, dus niet te veel snacken, dat is ook al veel beter, want dan heb je niet de hele tijd op en neer. Ik ben zelf zo ver gegaan, omdat voor mij, ik had een hele instabiele bloedsuiker. Ik had ook constant honger gedurende de dag. Ik was bijna een obsessie met eten eigenlijk, omdat ik gewoon niet begreep waarom ik een half uur nadat ik iets had gegeten gewoon weer trek had.
Ja.
En dat lag omdat ik veel te weinig proteïnes aan het eten was. Dus ik vind, ja, proteïnes is voor mij ook altijd, kijk ik met vrouwen altijd naar, ook vegetarisch kan helemaal, je kan heel erg met plantaardige proteïnes, dat kan allemaal, maar je moet wel echt goed op letten dat je genoeg proteïnes binnenkrijgt.
Ja.
Dus ik ging zelf heel veel letten op mijn proteïnes. Om minder snackmomenten is eigenlijk maar 3 maaltijden in een dag. Om hartig te ontbijten en om geen koffie op lege maag. Dat is eigenlijk ook de stress level. En dan nog even helemaal nog niet over het maagzuurverhaal. Stress gezien wil je pas koffie eigenlijk na 1,5 uur nadat je wakker bent. En pas na je maaltijd als je iets binnen hebt. Dus eigenlijk die tips, dat heeft voor mij heel erg geholpen met in ieder geval mijn bloedsuiker weer stabiel te krijgen. En dat heeft dus ook een hele grote invloed op minder stress in je lichaam te krijgen.
Ja, wat gaaf. En wat een mooie tips heb je al gedeeld. En ik moest heel erg hard lachen om die koffie. Want ik weet het ook al, nou al denk ik al 17 jaar. Maar vanochtend was het ook weer van, wordt het de koffie of ga ik toch eerst ontbijten?
Ik snap het. Het is soms, ja.
Ja, maar het is ook echt zo. Ja, want je wordt natuurlijk vol cortisol. Vol cortisol piekt ook als je wakker wordt. Of nadat je wakker bent geworden.
Ja, precies.
En dan die koffie eroverheen. En dat, ik weet het ook. Maar ja, soms zijn die dingen lastig. Hè? Dat blijft.
Oh, maar heel herkenbaar. Ja, want ik ben ook, we zijn ook maar mensen. Het is ja. Ook, weet je, vanochtend kwam een vriend ook van, oh, zullen we croissantjes doen als ontbijt? En dan weet ik van, oké, als ik begin de dag met koffie en croissantjes, zonder iets van proteïne of vet, nou, dan ga ik me hele dag helemaal gek voelen. Dus die fout heb ik best wel, of fout, maar dat heb ik, weet je wel, wel eens gedaan. En nu wetende, wil ik me gewoon niet zo voelen. Dus het is ook een stukje, ja, weer terugkomen op het stukje zelfrespect. En ook een toewijding aan kiezen voor gezondheid. En dan eet ik toch een stukje, ja, nu had ik nog een linzenpannenkoek over. Gisteravond eerst een linzenpannenkoek. En dat is nog een croissant. Dus het kan wel, we hoeven niet
te
eten. Ja.
Ja.
Ja, dus het mag ook allemaal wel gewoon leuk zijn. Ik eet alsnog een taartje of zo straks. Maar dan als ik een taartje eet, probeer ik wel eerst een wortel te eten. Bijvoorbeeld als ik
precies. Zo. Dat zijn die kleine nuggets, zeg ik altijd maar. Hè, die natuurlijk zoveel kunnen uitmaken. En zeker als vrouwen dan al behoorlijk last hebben van de cyclus. En op die manier daar dus mooie dingen mee kunnen doen. Want als ik het goed begrijp, heb je dus per cyclus dan ook weer die specifieke tips. Hè? Of per cyclusfase moet ik zeggen. Sorry.
Ja. Ja. Ja, dus ik kan wel even toelichten. Ja, dat heb ik net al gedaan. Maar over die vier fases.
Ja,
wat mij toen heel erg heeft geholpen om het te begrijpen door de vier seizoenen heen. En dan is het eigenlijk ook wel weer een soort van logisch. Want als we in de menstruatie, dat noemen we dan de winter. Dan zijn alle hormonen zijn laag. Maar ook als we buiten kijken in de winter. Het is koud. Ons eigen lichaamstemperatuur als we aan het menstrueren is lager. Dus dan willen we eigenlijk juist warm maaltijd. Dus dan willen we eigenlijk geen koude yoghurtbol in de ochtend. Ja. Dan wil je juist die warme havermoutpap of die scrambled eggs in de ochtend. Dan wil je meer proteïnes, meer ijzerrijke voeding, omdat je veel bloed verliest.
Ja.
En dan kom je dus in de lente, in de folliculaire fase. Dan begint net als buiten weer alles een beetje langzaam te bloeien. En soms maak ik nog steeds die fout dat ik dan gelijk heel hard wil gaan. Maar elke fase is heel, ook weer een tedere hoe noem je dat? Tederheid in van de wind, de transitie van een nieuwe fase. En dan in de lente wil je eigenlijk weer langzaam iets kouder gaan eten. Dus stel je houdt van salades, is dit een goede tijd? Vooral richting de zomer, richting de ovulatie toe. Dan kun je meer rauw. Stel je wil een smoothie detox doen, dan zou het hier kunnen. Stel je wil intermittent fasting. Dat zou in deze fase kunnen. Ik raad altijd vasten af tijdens de menstruatie. De eerste dagen van de menstruatie raad ik het af. En de dagen voor je menstruatie raad ik het ook af. Tijdens de ovulatie is het ook heel erg goed om kruisbloemlegd te eten. Dus veel broccoli. Ja.
Mm-hmm.
Broccoli of spruitjes of rode kool. Omdat ons lever is nu heel hard aan het werk om die oestrogeen, die in de lente veel werd aangemaakt, om die af te breken. Dus we willen onze lever ondersteunen met kruisbloemlegd. En dan heb je de herfst, en dit is de langste fase, de luteale fase, die is 12 tot 14 dagen. Dus die deel ik vaak op in twee delen. Dus het eerste deel is nog steeds heel erg kruisbloemig. En het tweede deel, wat wel interessant is, dan hebben we als vrouw ook meer calorieën nodig. Dus onze metabolisme wordt hoger.
Oh ja, ja.
Onze lichaamstemperatuur wordt weer hoger, dus vandaar dat we dan ook weer warme voeding willen introduceren. En als vrouw hebben we dus meer calorieën nodig, dus voornamelijk meer complexe koolhydraten. Meer omega-3-vetten, meer magnesium. Ja. Magnesium zit heel erg in avocado's nu fantastisch bijvoorbeeld. Of cacao, chocola. Maar daarom hebben ook heel veel vrouwen vaak cravings. Of in ieder geval, ik zelf herken heel erg een pizza en pasta en chocola. En dat is eigenlijk omdat we hebben meer energie nodig deze fase.
Ja.
Dus we mogen ook echt meer gaan luisteren en meer gaan eten. We hebben gewoon echt al meer eten nodig. Ja,
grappig. En precies, oh wat gaaf. Dit is gewoon geweldig. Ja, ik denk iedereen moet het boek gewoon halen. Nee, maar omdat het echt van die super praktische, maar echt ook heel eenvoudige. En wat ik al zeg, het zijn kleine nuggets, maar je moet ze net op het juiste moment toepassen, eten, innemen of doen. Maar die dus uiteindelijk wel een wereld van verschil gaan maken. Want wat heeft het voor jou gedaan? Als je het over de tijd bekijkt. Wat voor veranderingen hebben plaatsgevonden?
Ik had dus een hele onregelmatige cyclus. Maar toen ik ongesteld was, had ik altijd heel erg veel last van heftige krampen. Pijnlijke borsten de dagen ervoor. Depressieve gevoelens. Mm. Gewoon heel zwaarmoedig. Nergens zin. En ook de dagen van mijn menstruatie. Gewoon hele lage energie. Dus wat het me heeft gebracht is een stukje vitaliteit. Dat ik me gewoon gedurende de dag veel fitter voel.
Ja.
Eigenlijk de hele maand lang veel meer dus verbonden met mezelf. Veel meer begrijpen wat ik dus nodig heb. Dus ook die dagen voor mijn menstruatie. Ik ben nu toevallig, word ik denk ik over 2 dagen, nu dag 27. Dus ik word over 2 dagen ongesteld. Dan voel ik nu gewoon van, ik ben iets gevoeliger. Ik heb... Ja. Ik plan mijn werkdag iets minder in. Dus ik stop hierna ook lekker gewoon met werken. Ik ga eventjes de natuur in. Dus het is ook andere manieren van zelfzorg. En bijvoorbeeld tijdens de zomer, tijdens de ovulatie. Ja, dan hou ik heel erg van feesten. Dan plan ik juist een feestje in. Of juist iets heel gezelligs met vrienden. Dus wat het me heeft gebracht is een veel meer begrip voor mezelf. Minder heftige menstruaties ook. Ja, en dus een regelmatige cyclus. Dat ik bijna geen constante honger meer heb. Dus echt een gereguleerd bloedsuiker. Veel meer proteïnes. Dus veel meer een nadruk over het belang van proteïnes. En dat heeft me ook heel veel breinhelderheid gegeven.
Ja, joh.
Ja, dus eigenlijk, ik kan maar doorgaan. Het heeft me veel meer stress gegeven. Het heeft me zoveel. Het heeft me onwijs veel gegeven. Ja.
Super. Ja, als je dat zo hoort, dan is het nogal een positieve, maar een waslijst. En hoe gaaf. En je doet het allemaal maar zelf. En ik denk ook hoe beter en hoe vaker mensen dus bewust luisteren naar het lichaam. Ja, dat klinkt dan voor sommige mensen misschien wat zweverig, maar het is echt zo. Dat zeg ik ook altijd in mijn trajecten, waar we naar body and mind kijken altijd. Want ik zeg, het gaat in het traject. Vaak komen ze natuurlijk bij mij dan met de vraag, ik wil afvallen of ik wil af van mijn... klachten of wel overgangsklachten, et cetera. En ik zeg altijd, dan gaan we vaak een half jaar traject aan. En dan zeg ik, het gaat hier. En dan komen ze weer bijvoorbeeld en dan gaan ze op de weegschaal staan. En dan is er niet genoeg af. Weet je, dan zijn ze echt heel erg met dat gewicht bezig.
Ja.
Of de klacht is nog niet zo ver weg als dat ze hadden gehoopt. En nou ja, met de maanden gaat dat ook allemaal beter. Het gaat nou eenmaal niet snel. Maar wat ze in dat traject meenemen, wat ik het belangrijkste vind, is... leren luisteren naar het lichaam. Ook een stuk eetrust krijgen. Hè, wat jij al benoemde. Die cravings weg. En veel stabieler daarin. Wat alleen maar voordelen weer met zich meebrengt. Mm. En dan hebben we het nog niet eens over de spijsvertering. Dat hebben we nog niet eens gehad. Dat hele stuk. Waar natuurlijk ook veel, veel meer verbetering altijd in komt. Maar vooral dat mensen, en dat vind ik ook zo mooi, dus vaker moeten gaan reflecteren. En bij zichzelf na moeten gaan. Hoe doe ik dingen? Waarom doe ik dingen? Past het nog wel bij mij? En natuurlijk allemaal vaker hun valkuilen tegenkomen. Hè? Want ja, daar is het mooi om daar meer bewust onbekwaam en dan bewust bekwaam in te worden. En dat vind ik dus zo gaaf. En wat ik in jouw verhaal dus ook... Daar hoor ik dat ook in terug. Maar jij hebt dat dus helemaal zelf gedaan, als ik het goed begrijp.
Ja, eigenlijk wel. Dat ook omdat er gewoon niet heel veel nog over beschikbaar is qua informatie. En dus ik heb wel, uiteindelijk heb ik een opleiding ook gedaan, ook als hormooncoach. Maar de beginfase, die van 19 tot 21, toen heb ik het wel echt met boeken gedaan en alleen en... omdat ik het ook voelde van het is ook iets wat ik met mezelf wil doen en ik was gewoon heel erg benieuwd omdat ik voel dat het lichaam ook vaak de antwoorden heeft. Ik was heel erg benieuwd om weer terug te gaan naar mijn lichaam en proberen te gaan luisteren naar zonder de invloed van buitenaf.
Ja, mooi. Ja, want dat zelfherstellend vermogen van het lichaam is natuurlijk fenomenaal. Jeez. En heel bijzonder. Ja. Hè? En dat wat ik ook vaak merk, hè, mensen gaan altijd in die symptoombestrijding. Hè, menstruatieklachten, ik neem een of andere middeltje daartegen, pilletje ertegen. En dan red ik het wel en misschien nog eentje. En dan denk ik altijd, en ik heb het zelf ook gedaan, hè, dus ik verwijt helemaal niemand iets, sowieso niet. Maar ik dacht ook, ik pak 2 van die olieven, forte, weet ik wat het was. En nou, dan komt de dag wel door. Maar ja, als ik dan nu terugkijk met de kennis die ik nu heb, hè, van wat dat doet en ja, dat je uiteindelijk toch op die symptoombestrijding blijft hangen, met alle gevolgen misschien nog van dien, is het veel beter om inderdaad, hè, onder de motorkap, hè, met voeding in dit geval, onder meer, en natuurlijk onder je, ja, in je hersenpan, zeg ik dan maar even, om ook bij jezelf te raden te gaan van, hé, wat doe ik en waarom doe ik dingen ook vaker terugtrekken inderdaad. Wat jij ook zei, mooi met die seizoenen. Ik merk dat ook, hè, met die metafoor die je daar dan ook in meeneemt. Dat dames in de perimenopauze, richting menopauze, ook weer echt dan ook weer in een van die seizoenen zitten / hangen. Wat ook weer verklaarbaar is natuurlijk met wat jij net vertelde. Hè, met het stuk hoe de hormonale situatie op zo'n moment is. En dat het dan mooi is om daarbij eens vaker stil te staan. En te kijken welke invloed je daar zelf op kunt hebben. En er is meer dan genoeg informatie natuurlijk over te verkrijgen. Maar nu ook mooi gebundeld dus in jouw boek. Waar is je boek verkrijgbaar? Is het overal bij jou?
Via mijn website. Dus www.theflourishingcycle. Dus met OU, The Flourishing Cycle. En daar is te verkrijgen. Ik ben beter om het dus nog op bol.com en Amazon te zetten. Maar dat is nog in ontwikkeling.
Ja. Leuk. Oh, dat gaat vast wel gevonden worden, jouw boek.
Ja.
Even kijken, we hebben nog 5 minuutjes. Ik wil nog zoveel weten. Wat wil ik nog weten? Slaap. Thema slaap. Heb je daar nog tips voor?
Ja, belang van slaap. Nou, ik merk het gelijk. Vannacht kon ik ook niet zo goed slapen. Ik merk het gelijk, ik word een beetje vaag wakker. Het heeft weer invloed op de keuzes in mijn voeding. Dat ik dus misschien wel makkelijker ja had gezegd. Even die 2 croissantjes zonder die linzenpannenkoek vanochtend. Maar dat gaan we toch niet doen. Ja, slaap is super belangrijk omdat het herstel is. En we hebben eigenlijk als vrouwen ook 8 uur lang nodig. En dat verandert ook door de cyclus heen. Dus we hebben ook in de luteale fases, de laatste paar dagen voor je menstruatie, hebben we ook meer slaap nodig.
Ah, kijk.
Eigenlijk een half uur tot een uur meer per dag. Meer per nacht eigenlijk. In de menstruatie hebben we ook meer slaap nodig. En in de lente en in de zomer, het is wel leuk omdat ons oestrogeen en serotonine iets hoger is, hebben we ook iets meer buffer tegen. Daarom is bijvoorbeeld feesten in deze periode beter dan, want het heeft minder een heftige impact op je hormonen en je stresslevels als 2 weken later in je herfst. Ja, dus zeker als slaap lastig is voor een vrouw om voldoende slaap te krijgen, probeer het voornamelijk in je herfst en in je winter echt te focussen op tijd naar bed. Eigenlijk het liefst rond 10 uur al. En als je wakker wordt, hier heb ik het ook vaak over, is om even naar buiten te gaan. Om even 5 tot 10 minuten licht binnen te krijgen. Omdat je dan eigenlijk een signaal stuurt naar je pijnappelklier van, hey, de dag is begonnen, we krijgen natuurlijke licht binnen. Dan wordt de cortisol op een natuurlijke manier aangemaakt. Zonder dat we dus met de benodiging van koffie. En dan beginnen wij dus eigenlijk op een rustige, zachte manier de dag. Dus zowel op tijd naar bed gaan, zonder telefoon. Zonder eigenlijk nog even de televisie aan te zetten van tevoren. Zonder dus blauwe licht, dus op tijd naar bed. En dan als we wakker worden even naar buiten. Dat zijn eigenlijk de tips die ik dan voornamelijk meegeef.
Nou, wat een tips allemaal, joh. Dat is super.
Ja, ik hou wel van het praktisch maken. Want er zijn ook dat frustreerde me namelijk zelf ook een beetje toen ik dus hier heel eenmaal op inging duiken. Er wordt zoveel verteld en inderdaad ook wel weer heel veel tips. Maar waar luister je nou naar? En ik voel ergens wel van, ik heb zoveel de afgelopen 10 jaar eigenlijk onderzoek gedaan, dat ik het allemaal een beetje heb gebundeld in tips die voor mij goed werken. En ik merk voor heel veel vrouwen ook goed werken.
Ja, gaaf. Ja, het is natuurlijk minder, maar uiteindelijk mooi dat je zo ervaringsdeskundig bent, hè, binnen dit thema. En ook, hè, met betrekking tot het PCOS kan ik me voorstellen dat het voor vrouwen die daar last van hebben, of die naar aanleiding van wat jij net vertelde denken van, toen je het uitlegde, van, jeetje, het zou toch niet dat, hè? En er dus achter komen dat ze daar last van hebben. En dan natuurlijk, daar kun je ook heel internet en tegenwoordig ook ChatGPT en andere AI erop loslaten. Maar goed, ja, ik heb zelf altijd zoiets van, ja, dan hoor ik het toch liever van iemand die ja, gebokt en gemazeld is en ervaren is met het thema en ook nog eens verstand heeft van zaken. Dus ja, wat dat betreft zitten ze volgens mij helemaal goed met jouw boek dan.
Ja.
Even zien, ja, ik wil nog een afsluitende vraag stellen en dan moet ik gaan kiezen, want ik heb zoveel... Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat vrouwen nu luisteren en denken, jeetje, oh, zoveel tips. Hè? En ze hebben vast wel dingen meegeschreven, misschien of luisteren terug of kijk het dan, hè? We kijken het in je boek. Maar dan is de vraag, waar begin je? En heel veel mensen, dat is mijn ervaring, raken dan weer overweldigd en gaan dan in de freestand en er gebeurt weer niks.
Ja.
Dus mijn laatste vraag aan jou is van, ja, wat zou je tegen die mensen zeggen? Waar kunnen ze beginnen?
Waar te beginnen, ja, dan ga ik het toch weer praktisch maken. Terug naar het bloedsuikerverhaal. Dus eigenlijk die tips wat ik net heb gedeeld. Omdat als we geen gereguleerde bloedsuiker hebben, dan kunnen we wel ons best gaan doen om onze hormonen in balans te maken door te eten volgens de seizoenen. Maar dan is ons lichaam is niet in staat om een homeostatische staat te bereiken. Dus dan eigenlijk weer terug naar de basis. En in de basis zit de bloedsuiker. Dus om echt geen koffie op lege maag. Dat is denk ik waar te beginnen. Om echt even goed na te denken over dat tussendoortje. Of je dat stukje koekje of stukje chocola. Wat voor impact dat eigenlijk heeft. En om rustmomenten en ontspanningsmomenten in te brengen. Dat echt op lange termijn zowel voor je... voor je cyclus, maar ook voor daarna, voor je menopauze, dat zoveel wonderen doet. En om jezelf dus ook te gunnen, de rust te gunnen, dat het echt oké is dat we niet altijd aan hoeven te staan, dat we elke dag anders zijn.
Ja.
Dat we misschien om 3 uur gewoon echt even geen behoefte meer hebben om een werkmeeting te hebben. Dus ook om te leren nee te zeggen. En ik weet dat dat voor vrouwen soms een dingetje is, om jezelf te beschermen, jezelf te prioriteren. En dat het dus echt oké is om voor jezelf te kiezen.
Wauw, nou en binnen de tijd heb ik toch zoveel informatie van jou gehad. Dus superleuk, super dankjewel Flora voor je tijd, voor je uitleg dat je hier wilde zijn. En wie weet spreek ik je nog wel een keer, want volgens mij heb je nog meer dingen te vertellen.
Dat zou heel leuk zijn, ik heb heel erg genoten. Ja, ik heb heel erg genoten om het hier
superleuk.
Op te hebben.
Superleuk. Nou, dankjewel zeg ik dan. En dan zeg ik gewoon tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende keer.